Open the gates up. Hey, screw, did you miss me? Jimmy, I see that you found a new friend. Warden, come down here and kiss me hello, 'cause I'm back home in Huntsville again.
Welkom bij The Prison Show, het programma over delict, straf, herstel en terugkeer.
Oprecht, onafhankelijk en baanbrekend.
Want iedereen heeft recht van spreken en verdient erkenning voor wie hij of zij is.
Met Edwin
en Frans.
Yes, I'm back home in Huntsville again.
Ja, welkom bij The Prison Show. En Frans, we mogen weer lekker in het Nederlands, nadat we vorige week in het Engels waren. En ik heb wel geleerd, ik heb nog een paar lesjes Engels nodig. Want het lijkt een beetje te veel Mark Rutteaans af en toe.
Ja, maar Mark Rutteaans, het is wel goed begrijpelijk voor de Nederlander.
Ja, voor de Nederlander wel, ja. Maar goed, welkom dus bij een nieuwe podcast met weer een nieuw onderwerp in de Prison Show. Wat kun je zeggen over de gast al vandaag, Frans?
Nou ja, we hebben te gast Wiene van Hattem. Welkom, Wiene.
Ja, hallo.
En ik ben heel blij dat je in deze podcast komt en bereid was je verhaal te komen vertellen. Ja, laten we beginnen met gewoon te vragen van, goh, wil je jezelf even voorstellen aan de luisteraar?
Ja, nou, heb ik even over nagedacht. Ik begin toch maar gewoon met mijn geboortejaar. Ik ben in 1952 geboren. En ik ben in Den Haag naar de lagere school gegaan. En ik ben in Amsterdam naar de middelbare school gegaan. En in Groningen ben ik rechten gaan studeren. Dus ik heb het land een beetje doorgekrost. En toen ben ik advocaat geworden in Groningen. Eerst bij een groter kantoor. En toen had ik daarna een zelfstandig kantoor. En dat heb ik ongeveer 9 jaar gedaan. En toen kon ik docent en onderzoeker worden bij de Rijksuniversiteit Groningen, bij de afdeling strafrecht. Toen kon ik me helemaal toeleggen op het onderzoek, dat vond ik leuk. En dat heb ik eigenlijk sindsdien gedaan. En in 2008, en daar gaat het natuurlijk vandaag ook vooral over, heb ik het Forum Levenslang opgericht. De volledige naam is, het is een stichting, Forum voor een humane ten uitvoerlegging van de levenslange gevangenisstraf. En nou, samen met anderen hebben we die stichting opgericht in 2008 met twee doelen. Het eerste doel was om de beslissing over de eventuele invrijheidstelling of de voorwaardelijke invrijheidstelling van een levenslang gestrafte weer terug te brengen bij de rechter. Mm-hmm. Dus uit het huidige systeem van gratie te halen en uit handen van de minister. Dat was ons eerste doel. Daar hebben we ook een wetsvoorstel voor gemaakt. Al in 2011 hebben we dat gelanceerd. Het is natuurlijk niet een echt wetsvoorstel, maar het was een voorstel dat Tweede Kamerleden bijvoorbeeld of de minister zo van ons zou kunnen overnemen. En het tweede doel was meer aandacht vragen voor de bejegening van levenslang gestraften tijdens het ten uitvoerlegging. Meer doen aan de opbouwen van zijn dossier, meer hulp bieden bij het contact houden met de samenleving. En nou, dat noemden we dan, of noemen we nog steeds, de volgprocedure. Ja, daarmee willen we bereiken dat de persoon in kwestie op de juiste plek wordt gedetineerd, waar hij het beste tot zijn recht kan komen. En dat ook dus de bejegening op de beste manier wordt gegeven. En ook dat er dus op een gegeven moment een heel dossier is waarin de ontwikkeling van diegene is te volgen en is te lezen. Zodat je ook kunt zeggen van nou, hier is een ontwikkeling in die of die richting geweest. En zo ziet hij er nu uit en na zoveel jaren na het delict.
Ja, want op het moment dat je gratie zou willen verlenen, stel dat verzoek er ligt, dan is het wel belangrijk dat je dat oordeel goed gefundeerd kunt uitspreken.
Ja, precies. Dan moet je moet echt wel niet op dat moment pas beginnen met een dossier te maken. Niet dan pas aan iemand vragen van, hey, hoe zit dat eigenlijk met het delictscenario? hè, wat nu gebeurt, dat je na 25 jaar iemand gaat vragen van, ja, wil je nog eens helemaal precies beschrijven wat er gebeurd is en hoe jij je verhoudt tot de slachtoffers, dat is gewoon te laat. En dat moet veel eerder. Je moet iemand gewoon niet vergeten, al die jaren. Je moet hem gewoon erbij houden en aan de slag gaan met, zodat hij vooruitzicht houdt op je vrijheidsstelling. Dus dat is de tweede doelstelling.
Je wilt ook voor dat besluit natuurlijk ook weten van, goh, hoe heeft hij zich als persoon ontwikkeld? Is het veranderd ten opzichte van het moment waarop hij het delict pleegde of niet?
Ja, en hoe gaat het fysiek met hem? Hoe gaat het psychisch met hem? Hoe kijkt hij terug op zijn delict? Dat soort dingen. Ja,
nou, want waarom zou je de beslissing over het gratieverzoek bij de rechter willen leggen en niet bij de minister? Wat is daar de reden van?
Het is dus nu zo dat de gratie de enige manier is om een straf te verkorten. En dat de beslissing over gratie bij de minister ligt. En dan kan je zeggen, ja, officieel is dat bij de kroon. En de kroon, dat is dan de koning met de minister. Maar de koning zelf heeft echt geen invloed. Het is dus de minister die de beslissing neemt. En de minister zegt, de rechter heeft toen bewust voor levenslang gekozen. En de rechter heeft dus bewust ook bedoeld dat die straf tot de dood duurt. Nou, dat de rechter bewust voor die straf heeft gekozen, dat bestrijd ik niet. Ik ben alleen maar heel blij dat die rechter dat bewust doet. Want ik weet voordat hij dat onbewust zou doen. Maar dat de rechter dus ook bedoeld heeft dat die straf tot de dood duurt, dat is gewoon helemaal niet waar. En dat is ook bewezen. En er zijn toen uitzendingen geweest over rechters bij Kijken in de Ziel met Koen Verbraak. En er waren 7 rechters die zeiden van nou nee, als wij een levenslange straf opleggen, dan is dat omdat we op dat moment geen betere straf weten, gezien de gevaarlijkheid en gezien het delict. Maar het betekent niet dat we iemand voor altijd afschrijven. Dus dat is gewoon niet waar, wat de minister zegt.
Nou, we begrepen dat sinds de invoering van de levenslange gevangenisstraf, hè, dat was in 1870, dat die eigenlijk de hele vorige eeuw nooit helemaal is uitgezeten. Hè?
Ja, dat klopt. En dat heeft destijds de minister ook zelf laten onderzoeken. Maar dat was in 1957 en in 1963 heeft een ambtenaar van het ministerie van Justitie heeft onderzoek moeten doen van de minister om te kijken hoe dat nou eigenlijk in de afgelopen toen 70 jaar was gebeurd met die levenslange gevangenisstraf. En de conclusie van dat rapport is dat een levenslange gevangenisstraf nooit tot het einde toe wordt uitgeboet. Zo stond het er. Nimmer, hè, met hoofdletters stond er in dat rapport. En dat is eigenlijk ook toen zo voortgezet, hè, vanaf 1963. En eigenlijk is het ook zo voortgezet tot, zou ik zeggen, tot 2001, toen er nog uitvoering werd gegeven aan dat beleid. Het beleid dat je iemand terug wil laten keren in de samenleving. En dat noem ik dan het op resocialisatie gericht beleid.
Maar is het voor een levenslang dan ervoor dat er nooit een levenslange gevangenisstraf wordt uitgezeten?
Nou, niet als het als iemand niet meer gevaarlijk is en het feit is vergolden. Dan kan je natuurlijk discussiëren wanneer het feit vergolden is. Maar de grens ligt toch echt wel zo. Dat is heel lastig. Maar de grens ligt toch wel zo'n beetje. Het omslagpunt ligt zo'n beetje bij 30 jaar. Er is nu in een zaak ei gezegd dat na 35 jaar het feit vergolden moet worden geacht. Maar dat was omdat er op dat moment al 35 jaar voorbij waren. Een andere rechter heeft op Aruba heeft gezegd, nu na 33 jaar moet dat feit wel vergolden worden geacht. Maar dat kwam omdat op dat moment al 33 jaar voorbij waren. Het hangt ook heel erg van de zaak af, van het delict af, van de persoon af. Wanneer een rechter zegt, nou, wat mij betreft is het feit nu wel vergolden. Dus eigenlijk dat is de maatstaf. Als de rechter vindt dat het feit vergolden is, dat er genoeg gestraft is, dat er genoeg geboet is. En daarom willen wij dat die straf, die verkorting, eventuele verkorting van de straf, weer terug gaat naar de rechter. Want die kan dat het beste beoordelen, dat is het meest objectieve. Dus ja, als het kan, altijd. En als het niet kan, dan niet. Want als het als er geen enkele verandering is, iemand was gevaarlijk en hij blijft gevaarlijk, dan kan het niet. Dat zo reëel zijn we natuurlijk ook wel.
Nu lijkt mij het hebben van perspectief het essentieel voor iemand die een levenslange straf uitzit. En of je dat perspectief wel of niet kunt krijgen. Ik neem aan dat u hier ook met levenslang gestraften over heeft gesproken en weet hoe belangrijk dit voor hen is. Wat zeggen zij daarover?
Ja, dat is heel belangrijk, want wat ik nu terugkrijg op een enquête bijvoorbeeld in heer Hugo Waard, dat is dat ze helemaal geen vertrouwen hebben in dat nieuwe systeem en dat maar een wassen neus is. En dat ze daardoor ook helemaal mismoedig geraken. Nee, hoop doet leven. Hoop is gewoon de motor om door te gaan. Hoop is dus ontzettend belangrijk. En daarom is het bieden van perspectief heel belangrijk. Dat is zeer essentieel. En dat is ook precies wat het Europese Hof voor de Rechten van de Mens ons opdraagt. Wij moeten als lidstaat van dat verdrag ook perspectief bieden.
Ja, nu is het zo dat de minister eigenlijk tot nu toe alle adviezen van de rechter, of in ieder geval van de commissie die adviseert, waar rechters in zitten, en gedragskundig afwijst. Meneer Ey is een bijzondere zaak, hè? Kun je daar iets meer over vertellen?
Ja, nou, het is inderdaad zo dat de minister vindt dat levenslang moet duren. Rechters vinden dat er op een gegeven moment de straf voorbij is. En dat iemand meer vrijheden kan krijgen. Dat zegt de commissie dan. Of dat hij onvoorwaardelijk gratie moet krijgen. Dat zegt dan de rechter in de gratieprocedure. En in de zaak van meneer Ey is het zo dat zijn straf, hij zit al sinds 1983 zijn straf uit. Maar en in zijn zaak heeft de rechter gezegd, de vergelding is voorbij, gevaarlijk is hij niet meer. En hij, de koning, de kroon, die zou nu gratie moeten verlenen. Dat mag de rechter zo niet zeggen, maar hij adviseert om gratie te verlenen. En de minister wil dat niet, omdat hij vindt dat hij dat niet van kan verkopen. Omdat hij dat te erg vindt voor de nabestaanden en de slachtoffers. En omdat hij bang is voor de impact van zo'n gratiebeslissing op de samenleving. Dus hij is eigenlijk bang voor de reactie, de maatschappelijke reactie. En daarom weigert hij gratie te verlenen. Ook al is in deze zaak, is deze man niet meer als gevaarlijk te beschouwen. En vindt de rechter dat de straf voorbij is. En ja, dat je zo heel zeker weet dat de man niet meer als gevaarlijk is te beschouwen, dat is omdat hij vanaf 2001 in een TBS-kliniek is behandeld. En nu al 2 jaar transmuraal verlof geniet. En dus al 2 jaar op vrije voeten is. En ook al 2 jaar heeft bewezen dat hij het heel goed kan.
En daarvoor volgens mij ook al veel buiten was, of niet? Met verlof.
Dat hij daarvoor ook al in de TBS-kliniek zat, bedoel je?
Ja, en dat hij ook verlof had. Niet alleen de afgelopen 2 jaar.
Ja, maar nee, zeker. De afgelopen 2 jaar was het transmuraal verlof. Nee, hij is dus in 2001 overgeplaatst op verzoek van de minister. Dat is ook altijd wel heel belangrijk om te vermelden. Op verzoek van de minister overgebracht naar een TBS-kliniek om aan zijn resocialisatie te werken. Dus als levenslang gestrafte in een TBS-kliniek om aan zijn resocialisatie te werken. Met het doel uiteindelijk ook gratie te verlenen. En toen is ook vanaf 2002 al gestart met verloven. Alleen toen is het beleid in 2004, 2005 opeens veranderd. En toen moesten die verloven opeens stoppen. En toen moest hij terug naar de gevangenis. En gelukkig had die man een hele goede advocaat. En die heeft dat allemaal kunnen voorkomen. Maar het is wel zo dat vanaf 2006 of zo is die advocaat in procedures verwikkeld met de staat. Om alleen maar om te behouden waar die man, wat die man in vooruitzicht was gesteld, namelijk resocialisatie en terugkeer in de samenleving en gratie. Dus Ja, we hebben dus, de minister heeft dus op een gegeven moment een draai gemaakt. Of de politiek heeft een draai gemaakt. En gezegd, nou, levenslang is levenslang. En dat was omstreeks 2004, 2005. En vanaf dat moment zijn alle deuren op slot. En, nou, en toen kwam het Europese Hof, die zei dat mag niet. De deur mag niet helemaal op slot. En toen zei de minister, nou, maar dan maken wij, dan stel ik een adviescollege in en dat adviseert dan. En dan adviseert dat na 25 jaar en dan kijken we of er verlof mogelijk is. Maar wat blijkt nou, die minister vindt gewoon nog steeds dat levenslang moet duren. En hij volgt dan die adviezen niet op. En dat betekent dus dat het mechanisme wat hij in het leven heeft geroepen niet werkt.
Nee, en dat dus, levenslanger misschien wel gelijk hebben als ze zeggen dat de hele procedure en die commissie was een neus zijn.
Ja, ja, daarin kan ik ze geen ongelijk geven. Want dat is eigenlijk, wordt het aangetoond met die zaak van meneer Ey. Als je zelfs aan die meneer geen gratie wil verlenen, nou, wie moet je dan gratie verlenen? Precies, hè, als een rechter zegt dat het feit is vergolden, als hij al 2 jaar het hartstikke goed doet buiten. Ja, wat is er dan? En je beroept je dan op de nabestaanden en de slachtoffers om gratie te weigeren. Ja, dat kan altijd. Want alle levenslang gestraften, die hebben een heel ernstig feit gepleegd. Dus je kunt altijd zeggen dat het nog niet het moment is. Je kunt altijd gratie blijven weigeren met een beroep op het leed van de nabestaanden. En als je dat doet, dan heb je dus in feite geen enkele mogelijkheid om er ooit uit te komen.
Dan is het toch gewoon een besluit voor het electoraat, voor de bühne van zo'n minister?
Ja, precies. En dat is dus precies de reden waarom wij vinden dat het bij de minister weg moet en naar de rechter moet. En dat dus die hele gratieprocedure niet geschikt is voor een verkorting van de straf. Je moet daar een VI-procedure van maken, van een voorwaardelijke invrijheidstelling. Een bijzondere VI-procedure bij een bijzondere rechter. En uithanden van de minister, dus uit de politiek. Dat is het allerbelangrijkste. En dat heeft Wim Anker ook zo mooi verwoord, dus laatst bij de boekpresentatie van Christine Otte.
Die ook bij ons op de podcast te beluisteren is, inderdaad.
Die hebben we inderdaad 2 weken geleden ook de gehele toespraak op onze podcastfeed geplaatst. Die is nog terug te luisteren.
Oh, dat is mooi.
Ja.
In zijn geheel.
Oh, dat is mooi. Oh, dat is echt heel fijn. Ja.
En nu is het, begrijp ik dat in ieder geval in het geval van Ey er binnenkort een belangrijk moment is bij de Hoge Raad.
Ja, dit jaar hopen we. Dat is dus nog niet heel binnenkort. Daar gaat het dan over de vraag. Kijk, want die rechter heeft in de zaak van meneer Ey tegen de kroon gezegd. En tegen de koning dus ook en de minister. Deze man kan nu gratie krijgen. Wij adviseren hem onvoorwaardelijk gratie te verlenen. En dan zegt die minister, ja, maar ik vind dat het nog niet kan, want ik weeg de belangen van de nabestaanden en die van de samenleving anders dan de rechter dat doet. En dan zegt de rechter, en dat is dan weer een andere rechter, die zegt, ja, maar die minister die mag niet een andere mening hebben daarover. Die mag niet zomaar zijn eigen afweging in de plaats stellen van de rechter die adviseert over die gratie. En dat is de strijd die er nu speelt. Dus mag de minister afwijken van een advies van de rechter?
Ja,
in de gratieprocedure.
Dus dat betekent dat als de Hoge Raad zou zeggen, de minister moet dat volgen, dan zal de minister het altijd moeten volgen.
Dan zal hij dat altijd moeten, behalve natuurlijk als er bijzondere omstandigheden zijn. Nou, wat zijn nou bijzondere omstandigheden? Omstandigheden waar de rechter niet van wist. Dus de rechter adviseert om gratie te verlenen. En de volgende dag pleegt die man een delict of zo. Of er blijkt opeens dat hij een week daarvoor een delict heeft gepleegd. Nou, dan heb je een nieuwe omstandigheid. En dan kan de minister natuurlijk zeggen van, dan doe ik het niet. Maar dat spreekt wel heel erg vanzelf.
Maar daar zou de rechter dan zelf ook van kunnen vinden. Precies.
Ja. Maar nu is het zo dat de rechter alles weegt, alles uit een treur heeft doorgenomen, de deskundige rapporten, de slachtofferonderzoeken, het reclasseringsrapport, alles. Het reclasseringsrapport was in deze zaak trouwens ook helemaal positief. En dan zegt van nou, wat ons betreft, nu onvoorwaardelijke gratie. Dus he, ze hebben alles meegewogen. En dan zegt de minister, ja, maar ik weeg het anders. Ja, en als je dat doet, ja, dan heb je dus geen echt mechanisme om de straf te verkorten. Want het leed van de nabestaanden is natuurlijk altijd oneindig.
Ja, zo heel erg duidelijk. Wiene, ik denk dat je het heel helder hebt uitgelegd voor iedereen die vragen hierover heeft. Want er zijn nogal wat misverstanden over dit onderwerp te horen vaak. Ik wil in ieder geval heel erg...
Dan kunnen ze altijd een mailtje sturen of een brief schrijven. Mailtje kan natuurlijk vaak niet. Maar een brief schrijven ook naar het forum met vragen. Ik hoop dat ook die website, hebben we wel voor gepleit, dat die website gewoon bekeken mag worden. Forumlevenslang.nl. Dan, daar staat ook veel op. Vaak ook, nou, niet alles is even goed bijgehouden, omdat we daar de mankracht niet voor hebben. Maar het nieuws, bij de nieuwsberichten vind je toch echt wel de laatste ontwikkelingen.
Nee, volgens mij, ik ken de site goed, staat daar heel veel informatie die relevant is. Worden alle vragen beantwoord.
Ja, en ook de contactgegevens. Ja.
Oké.
En alles klimmen mensen in de pen.
Zeker.
Dat kan ook altijd nog. Wiene, we willen je heel erg bedanken voor je verhaal.
Nou, ik heb het heel graag gedaan. En mocht het een vraag zijn, dan hoor ik het wel.
Dan horen we jou wellicht in de toekomst weer in onze podcast terug.
En ga vooral ook door met je goede werk.
Dankjewel. Dankjewel.
Een goede kennismaking is dat ook geweest. Dankjewel.
Ja, fijn.
Tot ziens.
Dag.
Oké. Okay. Ja, en dat was weer de Prison Show. Volgende week op vrijdag zal ze trouwens weer in je podcast feed een nieuwe aflevering. Of beluister het via prisonshow.nl.
Ja, podcast feed, hè, dan heb je het over Spotify, Podbean, iTunes, dat soort platforms.
Stitcher. En ik merk wel dat Spotify heel goed helpt, hoor. Mensen die vinden het toch leuk om... heel veel mensen hebben dat en die luisteren muziek. En die zien dan, hey, er zijn ook podcasts. Ik ga ook tussen de muziek door eens even luisteren. Dus,
en wat handig is om je dan te abonneren op Spotify of een ander platform op de Prison Show. Want dan... dan blijf je ook op de hoogte. Zodra je die app opstart, dan verschijnen de nieuwe afleveringen.
Zeker weten. En zoals volgende week. Tot dan.
Tot dan. Dag.
Yes, I'm back home in Huntsville again.